Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
Weer op achterstand, weer teruggevochten, weer winst. Nee, je luistert niet naar Brani van vorige week. Dit is echt de podcast van 11 april. Maar de woorden kunnen gewoon in de herhaling. Die introductie die gebruiken we eigenlijk al weken. En het was wederom raak Ajax-Sparta met heel veel moeite. Welkom bij Brani, de podcast. Mijn naam is Menno Pot. Ik zit hier met Dick Sintony van het Parool. En met Bart Veenstra van Ajax Showtime. En we gaan napraten over Ajax-Sparta. Ajax strompelt richting de eindstreep. Dat mogen we toch wel zeggen. Doet je hart nog, Bart?
Nou, ik moet zeggen, ik maak me inmiddels niet zo heel druk mee als Ajax op achterstand komt. Omdat ze eigenlijk elke keer laten zien dat ze nog terug kunnen knokken in de wedstrijd. En het ook goed weten te maken.
Kijk, dat is omdenken.
Ja, ook richting de laatste wedstrijden van het seizoen maak ik me ook niet heel erg druk. Omdat ik denk dat het mentaal wel goed zit in die groep. En dat ze elke keer wel, ook al staan ze achter, weten ze toch wel weer om te buigen. En ze hebben ook na de winterstop pas 3 punten verloren. Dus ja, we kunnen het ook heel positief kijken. Al was het spel natuurlijk, zeker in de eerste helft, niet heel, heel denderend, nee.
Nee, daar komen we zo op. Ik wilde even ingaan op het stuk dat Dick schreef in het Parool naar aanleiding van deze wedstrijd. Daarin, je zou bijna kunnen zeggen, speelt de wedstrijd een beetje een bijrol. Je hebt het vooral over structurele zaken binnen Ajax in dat stuk. En eigenlijk een heel monter en opbeurend verhaal vond ik het over de organisatie en dat er eigenlijk best veel rust is. Misschien meer rust intern dan het lijkt.
Ja, maar dat is op zich wel verklaarbaar en logisch, omdat het spel van Ajax natuurlijk zo tegenvalt en er gewoon buiten het veld wel dingen zijn gebeurd die veel besproken zijn. Maar ja, als je zo, zoals afgelopen vrijdag waren we eens op de of donderdag waren we eens op de toekomst. Ja, goed, er is wat mensen gesproken en de hand geschud. En ja, daar ziet het er allemaal, wat je hoort en ziet, ziet het er allemaal wel goed uit. En het klinkt ook allemaal wel hoopvol en rustgevend wat er achter de schermen gebeurt.
Ja.
Dus dat vond ik een
Het idee. Staat steviger dan het misschien lijkt op het moment, de organisatie.
Ja, en dat is ook wel weer verklaarbaar. Omdat er natuurlijk al een jaar of 4, 5... En in sommige opzichten zelfs nog langer, gewoon op een bepaalde manier wordt gewerkt.
Ja.
Ja, en die verandert niet. Ook niet als er bijvoorbeeld iemand als Overmars wegvalt. Het is wel een belangrijke kracht en die moet ook wel goed worden vervangen. Maar dat wil niet zeggen dat daar alles zomaar, dat alle raderen stil komen te staan.
Ja, ja. Nou ja, dit klinkt als muziek in de oren. En ik ben het er nog volledig mee eens ook. Dat nieuwe Ajax, dat valt niet zomaar weer op. Ja,
en Ten Hag is daar natuurlijk wel ook nog steeds leidend in. Hè? Want die heeft natuurlijk ook wel veel in gang getrokken bij Ajax. Met een aantal andere mensen. En die verzaakt of versloft echt niet. Dus die blijft wel gewoon aan die molen draaien. Dus dat is goed om te zien.
Ja. Ja, over Ten Hag komen we zo meteen nog uitgebreid te spreken. Maar laten we eerst eens even inzoomen op die wedstrijd. Om te beginnen op de opstelling, Bart. Daar zagen we weer een aantal namen missen. Kun je daar iets over zeggen? Over de blessures die er zijn. Mazraoui, Martinez.
Ja, Mazraoui blijkt op de training geblesseerd geraakt te zijn. Martinez, die heeft hamstringblessure opgelopen tegen Feyenoord voor de winter, of voor de interlandperiode nog. Schijnt nu wel weer fit te zijn, maar is nu vanwege privéomstandigheden in Argentinië. Maar ik denk wel dat hij zondag speelt.
Die speelt de bekerfinale. Ja.
En maar goed ook, denk ik. Want hij wordt erg gemist, vind ik. Zowel qua zijn verdedigende arbeid en zijn opbouwende kwaliteiten. Ik vind hem misschien wel de beste speler bij Ajax dit seizoen. Ja, Rensnet natuurlijk aan de kant met een hamstringblessure. Dus dan vallen er heel wat jongens weg. En dan, dan
Anthony niet te vergeten.
Ja. Ja, en dan moet Ten Hag moet bepaalde keuze... Of, nou, eigenlijk heeft hij niet zo heel veel keuze meer om het achterin neer te zetten. En dan valt Taglifico valt ook nog uit. En dan moet je eigenlijk teruggrijpen naar...
Met één vleeswond. Dat is zo'n woord wat altijd zo ongelooflijk luguber klinkt. Een vleeswond. Nou ja.
Ja, en dan moet je teruggrijpen naar middenvelder die die achterin zet, Alvarez. En dan speel je met Alvarez en Schuurs in het centrum, wat niet de beste opbouwers zijn. En dan... ja, daar wordt het voetbal ook niet, niet sneller van, denk ik.
Nee.
En zich stonden ze goed, hoor, tweede helft. En Taylor viel goed in. Maar ja, het wordt wel krap allemaal zo. En er moeten niet nog meer spelers wegvallen.
Ja, dat duo achterin, Schuurs, Alvarez, dat is niet iets wat we graag vaak herhaald zien worden nog. Hè?
Nee, maar ja, goed, dat is in deze fase van het seizoen. Dan kan het gebeuren.
Ja.
Het einde van de competitie, die slopend is. Iedereen heeft daarmee te maken, Ajax ook. Er waren geloof ik maar vier spelers die als eerste keuze zeg maar zijn voor de trainer. Die ook echt op hun eigen plek stonden. En die andere zeven, dat waren of de nummers twee of de nummers drie of vier en verder. Dus nou goed, dat hoort erbij. Dan moet je mee dealen. En ja goed, dat doen ze goed.
Ja.
Voetbal is zeer moeizaam af en toe. Maar ja, de punten blijven binnenstromen.
Ja. Het moment uit de eerste helft is natuurlijk het doelpunt van Sparta. Schijnen je lichten ze het op. Is dat nou, Onana krijgt volledig de bak ellende over zich heen. Is het inderdaad volledig aan hem te wijten?
Ja, hij weet zich op geen enkele manier een houding te geven op dit moment in het doel. En dat mondt uit in net de verkeerde dingen doen op de verkeerde momenten. Zowel als het spel aan de gang is als buiten het spel om. En je ziet dat hij vertelt dat hij heel zeker is van zijn zaak. Maar hij straalt in alles onzekerheid uit. En die achterbal ook, deze bal, die neem je normaal gesproken met de binnenkant van je voet. Want Alvarez die staat daar rustig. Dus dat niemand in zijn buurt, die kun je gewoon met binnenkant voet heel rustig bij hem krijgen. En hij schiet hem met zijn wreef. Ja, en met de wreef trappen, dat kan altijd een half meter of een meter verschil maken. Ja, en die bal die rolt zo net tussen die twee in eigenlijk richting Gravenberg. En dat was helemaal niet de bedoeling. Die stond ook niet vrij, er stond iemand bij.
Ja,
ja dat kun je echt wel Onana aanrekenen. Niet jezelf een houding weten te geven. Hij doet hele rare dingen.
Ja, viel op dat Ten Hag het na de wedstrijd ogenblikkelijk voor hem opnam en zei dat Onana, hij gebruikt het woord onbetwist, zelfs onbetwist de eerste man is en ook tot het einde van het seizoen zal blijven, zei Ten Hag. Dat is opmerkelijk dat hij daarop op vooruit loopt.
Maar dat zei hij voor de wedstrijd, toch?
Was dat voor de wedstrijd? Ja, goed. Okay.
Voor de wedstrijd.
Ja, volgens mij was dat voor de wedstrijd. Nou ja, ik bedoel, na de wedstrijd bij ons was hij, niet dat hij heel erg afviel, maar hij zei, ja, wel, dat is een fout.
Ja. Hij had het ook over een goed keepersbestand, toch, bij Ajax? Ze hebben natuurlijk meer goede keepers. Keepers die keren terug van blessures.
Want de vraag is natuurlijk waar ik naartoe wil, gaat dit gevolgen hebben voor André Onana? En is de kans aanwezig dat Ten Hag ingrijpt?
Nou, De vraag over Onana is exact dezelfde vraag die je over alle spelers op dit moment moet stellen. Je neemt nu geen beslissingen voor de rest van het seizoen of voor volgend seizoen. Je bent nu echt alleen maar bezig met hoe word ik kampioen en hoe ga ik de beker winnen.
Ja.
En dan zul je als trainer de vraag moeten stellen... als ik Onana laat staan, dan weet ik wel wat ik heb. Er zit af en toe een foutje bij, maar het is wel rust. Hè? Dus ik kies dan voor wat ik heb neergezet, dat laat ik staan. Of ik haal bijvoorbeeld Stekelenburg nu terug, die heel lang niet gekiept heeft. Dan neem je ook een risico mee. Weet je niet wat je krijgt. En dan kun je zeggen van ja, maar dat weet je nu met Onana ook niet. Nou, klopt, precies dat.
Die afweging moet
gemaakt
worden.
En dat zie je op, dat moet je doen op het trainingsveld. En wat er in de groep leeft. Kijk, er wordt nu gezegd, tenminste, ik heb vanochtend gelezen, spelers zijn ook helemaal klaar met Onana. Er is nog niemand die dat heeft gezegd. Weet je wel, we gaan af op dan wat we zien na een wedstrijd. Iemand een blik die iemand trekt. Of ja, dat is heel gevaarlijk.
Voor de goede orde, dat filmpje wat de ronde deed over het vieren van de overwinning na afloop voor het vak van de F-site.
Dat is ook irritant.
Daar zie je geërgerde blikken bij Klaassen en Blind. Ja, dat is ook irritant.
Natuurlijk. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat Blind en Klaassen nu zeggen van hij moet van het doel en er moet iemand anders op doel staan.
Precies.
Ten eerste is het hun taak niet om dat te doen. Dat is die van de trainer. Maar het is ook gevaarlijk, vind ik, om op basis van zo'n moment maar even te zeggen van de spelers die zijn hem ook zat. Dat wil ik dan mensen wel horen zeggen.
Ja, ja, en dat hebben ze duidelijk niet met zoveel woorden gezegd. Dus dat is maar de vraag of dat het geval is. Feit is dat het wel een issue is. Ajax haalt zo'n Titon ook niet helemaal voor niks. Dat is iemand die er meteen moet kunnen staan op het moment dat het nodig is. Misschien is dit het moment waarop het nodig is.
Het publiek,
Gorter is weer fit, Stekelenburg is terug.
Het publiek is veel belangrijker in die zin. Want je merkt en je proeft nu aan alles dat hij kan. Onana kan zich helemaal niks meer permitteren. Bij het publiek, hè?
Ja.
Maar Ten Hag heeft zich eigenlijk sinds die trainer van Ajax is nooit wat aangetrokken van het publiek. Er is wel vaker kritiek geweest op spelers. En hij blijft altijd gewoon zijn spelers opstellen waar hij het vertrouwen in
moet
heeft.
Moet je ook niet doen. Helemaal volkomen terecht. Alleen als het een spel gaat worden, tussen aanhalingstekens spel, tussen publiek en speler. En de speler zich niet meer zeker voelt en ook rare dingen gaat doen daardoor. Ja, dan moet je die afweging wel maken.
Ja. Hoe groot acht je de kans?
Ik denk dat de kans niet heel groot is dat er zondag tegen PSV een andere keeper op doel staat. Ik denk niet dat het verstandig is om nu Gorter voor de Leeuwen te gooien.
In een kuip met...
Ja, dat lijkt me niet heel handig. Ook in de fase van het seizoen waar je nu in zit. En Stekelenburg, daar gaf Ten Hag ook over aan dat hij nog niet 100% fit is. Dus ja, dan ga je hem ook niet opstellen. Titon zou kunnen, maar die heeft ook geen wedstrijdritme. Die heeft nog nooit gespeeld, dus dat ga je ook niet doen. En Pasweers ook nog niet. Dus ja, dan lijkt mij dat Onana gewoon speelt zondag.
Afstrepen en dan blijft Onana toch over. Die kans is groot.
Want het is niet alleen maar slecht wat Onana laat zien. Hij heeft bij Groningen uit heeft hij ook twee geweldige reddingen verricht in de tweede helft. Dus het is niet allemaal maar slecht wat hij doet. En natuurlijk maakt hij foutjes. Het komt denk ik omdat hij een beetje nonchalant is. Maar het is ook gewoon nog steeds ergens een goede keeper.
Ja,
ja,
ja. Maar die houding van hem is zo vreemd.
Die is heel vervreemd. Ook. Ja, het is alsof hij al met zijn gedachten in Milaan zit.
Ja, en ook ook de dingen die hij zegt. Het is allemaal zo verkrampt nonchalant, bijna. Zo'n ongemakkelijke, rare uitspraken.
Ja, dat interview dat hielp niet mee wat hij in afloop gaf. Nee.
Nee, hij heeft eigenlijk alles verkeerd gedaan vanaf het moment dat hij die dopingschorsing is ingegaan. Ja, dat is ook wel een gevalletje mismanagement. Dus van hemzelf misschien, maar ook niet de mensen in zijn omgeving die hem even hebben gestuurd en gezegd van joh, als je dan een interview geeft, wees dan open en eerlijk.
Ja, en trek het boetekleed een keer aan.
Ja, geen reclame foldertje voor jezelf uitgeven.
Nee.
Want daar prikken mensen ook dwars doorheen, hè. Dus ja, dat heeft hij zichzelf ook nog eens een keer aangedaan.
Ja. Onhandig, zoals niet de eerste Ajax-werknemer die dit jaar onhandig communiceert. Laten we hopen wel de laatste van dit seizoen. Even naar die wedstrijd. Na de rust keert Ajax alles weer om. Hè? In Groningen gebeurde dat in de blessuretijd van de eerste helft. Tegen Sparta duurde het iets langer, maar gelukkig niet in de slotfase, maar al eerder. Dat was goed voor ieders hart. Davy Klaassen schiet de 1-1 binnen en dan hebben we weer zo'n penalty geval.
Exact dezelfde goals, hè?
Ja, het is een kopie.
Dat was geweldig. Die ingooi, Tadić met zijn lichaam, Klaassen inlopen, goal.
Ja.
En een handsbal in het strafschopgebied, penalty Tadić. En het was omgedraaid. Ja. Dat is echt een kopie.
Maar ik vond wel heel mooi om te zien hoe Tadić zo aangaf van neem die ingooi snel. En dan geeft hem voor, dan neemt hij zijn ploeg toch wel weer op sleeptouw. Dan laat hij wel zien waarom hij de aanvoerder is, vind ik.
Ja.
Hij zorgt er altijd wel voor. Ook al speelt hij niet altijd even goed voor het oog, maar wel voordat Ajax aan doelpunten komt.
Ja.
Knap van Taylor dat hij dat ook in de gaten heeft. Want hij is natuurlijk jong, hij was net in het veld. Je komt zo in die wedstrijd. Maar hij ging heel snel, heel makkelijk mee. En ook daarin. Weet je wel, je kan je voorstellen dat je gewoon met jezelf bezig bent. Hè, als je net in het veld staat, als jong mannetje. Maar hij ging gelijk in die wedstrijd. Dus die bal ging uit, hup, over die lijn, pakt die bal snel en hup, ingooien. Maar ik vond dat hij echt heel sterk inviel.
Kenneth Taylor, ja, ik ben fan. Dat heb ik al eens, geloof ik, gezegd hier een aantal weken geleden. Het is,
hij speelde heel goed als ontzettend verbindingsspeler tussen verdediging en aanval. Alleen en soms in de laatste fase dan, ja, dan begrepen ze teamgenoten om eigenlijk. Want op een gegeven moment gaf hij ook op rechts een steekballetje en er liep eigenlijk niemand op. Maar die bal zelf was eigenlijk heel goed.
Ja. Wat ongelooflijk fijn is en heel belangrijk ook voor het Ajax-spel, is dat er in die middelste linie en die as van het veld, net zoals Frenkie de Jong, iemand staat die ook zo kort kan draaien. Heel snel weg kan draaien bij tegenstanders.
Ja.
En daarmee word je ook een verbindingsspeler. Ik bedoel, als het allemaal heel hoekig is, dan kom je ook niet snel genoeg vooruit. Of je kan niet snel genoeg van de ene kant naar de andere kant wisselen. En hij kan heel snel wegdraaien. Waar we het volgens mij vorige week ook over gehad hebben, met Quinten Timber samen bij een Jong Oranje. Die heeft dat ook. Ook gewoon weg kunnen draaien bij een tegenstander. En dat is wel iets waar volgens mij iedereen binnen Ajax ook wel over uit is. Dat ze daar met het oog op volgend seizoen wel naar gaan zoeken.
Ja. Meer. Ja. Gravenberch komt natuurlijk ook makkelijk los van een tegenstander. Alleen Alvarez eigenlijk niet in die middelste linie. Die heeft ook een wat andere functie. Maar die ligt. Ik vond het zo mooi om te zien dat hoe goed Kenneth Taylor kan voetballen en hoe licht hij op zijn voeten staat, hoe makkelijk die draait. Dat weten we eigenlijk hoofdzakelijk aan Jong Ajax. Tijdens zijn invalbeurten in het eerste was het nog niet helemaal duidelijk geworden. En deze keer was het er ineens. Ineens zag je hoe snel die met zijn voeten kan zijn. En dat was heel mooi om te zien. Heel sterk in.
Ja, nou goed, dat is er niet ineens. Dat is er al een tijd. En wat je zegt, ja, dat laat hij dan zien in Jong Ajax. Ja. En, maar goed, ook op de trainingen die wij niet zien. Maar wat je wel hoort van de mensen die daarbij zijn. Ja, die is echt al 2-3 maanden, eigenlijk al vanaf de winterstop. Wordt hij echt bijna met de week beter.
Ja,
ja, dat is wel. Ik noem het een knipoog naar de toekomst. Ja, weet je, ik vind het wel mooi. Hij was ook na de wedstrijd samen met Daley Blind, weet je wel. Dat die liepen echt met z'n tweeën zo op. En die waren nog in conclave of dit en dat. En gesticulerend en zo. Ja, dat is wel mooi om te zien, vind ik. Dat is ook zoals het hoort.
Ja. En denken jullie dat hij al goed genoeg is om volgend seizoen bijvoorbeeld Gravenberch echt op te volgen in de basis? Is hij al zover?
Nou ja, ze zijn exact even oud. Wist je dat, of niet?
Op dezelfde dag zelfs.
16 mei 2002, ja. Ja,
kijk.
Ja. Moest ik ook opzoeken gisteren, hoor.
Ja.
Ik heb het niet genoemd, maar ik vond het wel grappig.
Ja.
Dus wat dat betreft.
Drie dagen geboren na de titel van dat seizoen, volgens mij. 13 mei 2002, ik denk het wel. Nou goed, in de week van het landskampioenschap.
Die weet jij dan weer, ja. Die weet ik niet.
Ja.
Nee, maar goed, ja, dus je kan niet zeggen dat als Gravenberch weggaat, dat Ajax gaat verjongen.
Nee, goed. Hij heeft ook al even op zijn beurt moeten wachten.
Ja, het is natuurlijk een hele andere. Want die vraag die Bart stelt, van kan hij gelijk. Ja, ik denk dat hij in de aanloop, misschien nu ook wel in deze fase van dit seizoen nog, maar zeker in de aanloop naar het nieuwe seizoen, ja, dan is het krijgt hij echt een serieuze kans. En dan moet je echt niet vreemd opkijken als hij ineens basisspeler gaat worden.
Ja, mooi. De volgende kracht van de toekomst. We gaan even naar die penalty, Bart. Vorige week tegen Groningen was er ook veel te doen over de strafschop. Maar toen was iedereen het er eigenlijk wel over eens dat het er in ieder geval eentje moest zijn. Was er vooral iets te doen over de timing. Hoe vond jij dat nu?
Ja, ik vond het wel makkelijk. Als ik Sparta-fan zou zijn, dan zou ik het niet terecht vinden. Omdat hij er lijkt hem te raken onder zijn schouder. Onder zijn,
de oksel.
Onze oksel, zeg maar, ja. En ja, is dat dan Hens? Ja, het kan, maar het kan ook niet. En ik vind wel dat het makkelijk gegeven is. En voor mij is Hens echt gewoon je onderarm en niet je oksel.
Als het goed is, bestaat daar een eenduidige regel voor.
Maar heeft het niet te maken met hoe je je arm houdt, zeg maar, als de bal. Die moeten toch gewoon langs je lichaam.
Ja, hij wilde zijn gezicht beschermen natuurlijk.
Ja, hij stak hem in de lucht.
Ja.
Spelers zeggen dan altijd na afloop, voor mijn gevoel was het geen penalty. En dan denk ik, ja, gevoel doet er niet zoveel toe. Het gaat even om de vraag of er eentje was, ja of nee.
Nou, het is er een, want als de scheidsrechter hem geeft en de VAR hem geeft, dan is het volgens de regels is het een penalty, lijkt mij.
Ja,
ja. Ja.
Maar in elk geval mogen we hem, wat de Engelsen noemen, soft noemen.
Dat zeker.
Ja, we noemen hem soft.
We noemen hem soft. En Tadić schiet hem erin, 2-1. Nou goed, we moeten even naar de club gaan kijken. De onrust, dus er komen vertrekkers. Spelers gaan verdwijnen. Misschien nog wel meer dan we nu al verwachten. Er moet een nieuwe technisch directeur komen. Er moet misschien een nieuwe trainer worden gezocht, dat is nog de vraag. Lees allemaal het stuk van Dick Sintony in het Parool van maandag. Die gaat in op die situatie die Ajax deze zomer voor zijn kiezen krijgt. De onrust die dat met zich meebrengt. Hoe schat jij in dat Ten Hag er op dit moment voor staat, Dick? Er waren deze week ineens toch ook weer berichten dat het allemaal nog lang niet zeker is dat hij weggaat.
Nee, dat is het ook nog niet. Er wordt achter de schermen druk gesproken. Maar niet door Ten Hag zelf. Dat laat hij aan zijn management. En terecht. En die heeft natuurlijk wel contact daarover. Maar ik denk dat hij ook zeker nog binnen nu en een paar weken met Ajax om de tafel gaat. Om echt goed in kaart te brengen wat er bij Ajax kan op financieel gebied. We weten allemaal de situatie door corona. Door eigenlijk het mislopen van grote transfersommen in het afgelopen jaar, maar ook nu aankomend. Want je merkt ook aan Gravenberg hoe moeizaam dat gaat. Ja. En dat je toch niet meer de hoofdprijs gaat vangen. Goed, worden ze kampioen, ga je de Champions League in, dan ben je al iets zekerder van een aantal vaste inkomsten. Dus ja, goed, en dat moet je allemaal een beetje tegen elkaar gaan wegstrepen. En kijken wat er mogelijk is. Dat wil een trainer natuurlijk wel weten. Want als hij blijft, hè, als hij zijn contract loopt nog een jaar door, als hij dat uit zou dienen, dan wil hij wel gewoon serieus weer meedoen om de titel. Ja. En ook in de Champions League, als je daar weer in komt, het liefst ook weer gewoon overwinteren. Ja. Minimaal.
Ja. Ja.
Nou, dat is allemaal heel logisch en verklaarbaar. Maar goed, je weet ook dat Ajax zeer bewust en zeer overwogen. Niet Bergwijn heeft gehaald voor 30 miljoen plus. En dat is echt omdat dat gewoon een te groot risico was en is. Ja, weet je wel, in die categorie moet je het gaan zoeken. Weet je wel, kan daar misschien nog wat af van die prijs? Of kan je het je misschien straks wel permitteren om dat te betalen? Omdat je zeker weet dat er bepaalde inkomsten van andere transfers tegenover staan. Ja, dat zijn allemaal dingen die Ten Hag toch nog wel wil weten. En ja. Ondertussen is hij ook druk aan het luisteren naar wat er bij Manchester United kan.
Ja, ja. Maar jij geeft eigenlijk aan dat Ten Hag dus ook serieus luistert naar Ajax. En dat hij Ajax nog als een heel serieuze optie ziet voor volgend jaar.
Ja, Ten Hag is niet iemand die zo ineens links afslaat en weg is.
Ja.
Die legt alles naast elkaar neer en die kijkt er nog een keer naar en die wil zeker weten wat er bij Manchester United wel en niet kan. Die wil zeker weten wat er bij Ajax wel en niet kan. Daarvoor is hij veel te serieus met dat vak bezig.
Ja, want even voor de goede orde. Het wordt in de berichten ook wel eens voorgesteld alsof hij besluit dat hij sowieso weg wil bij Ajax al genomen heeft.
Ja, dat schrijven ze vooral in Engeland.
En dat het alleen de vraag is waar hij dan naartoe gaat, zeg maar. Maar ook Ajax kan hem nog iets bieden dat hem doet blijven.
Maar hij lijkt ook op meerdere fronten wel bezig te zijn met het Ajax van komend seizoen. Met Iatare, dat is ook gewoon een project.
Ja.
Dat is niet alleen voor nu, dat is eigenlijk met het oog op de toekomst. En daar is hij wel echt mee bezig. Dus dat toont ook wel aan dat hij toch ook bezig is met de toekomst van Ajax. En dat kan ook wel duiden op dat hij misschien langer blijft.
Ja.
Ik heb van de week zaterdag naar United zitten kijken tegen Everton uit. Ja, ik weet niet of je daar wel mee aan de slag wilde. Dus die keeper is dan wel goed, maar die 10 veldspelers, dat is niet veel bijzonders. Tenminste, qua namen wel, maar ze voetballen niet goed. En sinds het vertrek van Ferguson, 2013 geloof ik, hebben ze meer toptrainers gehad. Hè, Van Gaal, Mourinho, David Moyes. En ze hebben het allemaal niet op het rechte pad gekregen. En wie zegt dat Ten Hag dat wel gaat lukken? Want het is niet zo dat ze helemaal niks hebben uitgegeven in die laatste jaren.
Ja. Club is moeilijk in beweging te krijgen.
Ja, dat was ook wat Louis van Gaal bedoelde met zijn opmerking. Het is een commerciële club. En toen kreeg hij voor zijn kiezen van ja, maar ja, God, jij hebt daar in die periode ook 350 miljoen uitgegeven. En toen zei hij, ja, die heb ik niet uitgegeven. Die heeft de club uitgegeven aan spelers die ik niet wilde hebben.
Ja.
Nou, dat is een commerciële club.
Ja.
En dat gaat Ten Hag echt niet doen.
Nee.
Die wil daar, ik las ergens 100% zeggenschap. Die krijg je natuurlijk nooit, want die heeft hij bij Ajax ook niet. Maar hij wil zich wel echt heel erg nadrukkelijk mengen in wie er gaan en wie er komen.
Ja, en het is de vraag of Manchester nog zo'n club is. We lezen deze week ook ineens de naam RB Leipzig als optie voor Ten Hag. Hoe serieus moeten we dat nemen?
Ja, ik heb het niet geschreven ook. Ik durfde het niet aan. Ja, nee, goed. Ik heb dat wel geprobeerd te checken bij een aantal mensen. Ook in Duitsland een goede collega. En ja, dat is daar allemaal... Dat kwam daar als een donderslag bij heldere hemel.
Totaal niet aan de orde, voor zover jij kunt vaststellen.
Nee. Maar goed, het kan natuurlijk ook zo zijn dat er die spellen worden wel eens gespeeld. In de onderhandelingen. Dat er ook een naam wordt genoemd om de druk wat op te voeren. Bij partijen die wel serieus met hem bezig zijn. Maar goed, dat weet ik niet. Dat hoef ik niet na te gaan. Maar Leipzig is voor mij niet in vragen.
Ja, ja. Wat doet Ajax eigenlijk nu die zaak van Ten Hag zo een beetje boven die club zweeft? Het is nog niet zeker of die gaat. Het is nog niet zeker of hij blijft. Zit Ajax gewoon eigenlijk daar op de uitkomst daarvan te wachten voordat ze iets doen? Of zijn ze toch al aan het doorschakelen?
Nou, ze zijn natuurlijk aan het doorschakelen, maar dat is niet van gisteren. Daar zijn ze natuurlijk al langer mee bezig. Je moet wel weten welke kant je op wil qua trainer als deze trainer ooit een keer gaat. Alleen, weet je wat voorop staat nu, is kampioen worden.
Ja.
Dus je wilt processen ook niet verstoren. En wat Bart net zegt, kijk, Ten Hag is wel iemand die en daar vol voor gaat om die twee prijzen nog te winnen. En ondertussen ook te kijken naar volgend seizoen en verder. Terwijl hij zelf niet eens weet of hij wel blijft. Maar het dan toch gewoon heel goed wil achterlaten. En dingen in gang heeft gezet. En met mensen dagelijks werkt die de lange termijn bewaken. Ja, die blijft hij ook gewoon voorzien.
Ja.
En daar blijft hij ook gewoon mee aan het werk. Weet je, het is echt een professional.
Tekent de man ook wel, hè? Gewoon niet zomaar aftaaien, maar het dan ook heel goed willen achterlaten als je gaat. En mocht het zover komen. Jij schrijft in je stuk ook over de positie van technisch directeur. Je merkt onder meer op dat Gerry Hamstra in zijn rol gegroeid is de afgelopen tijd. Dat Klaas-Jan Huntelaar als nieuw lid van het technisch kader al meer doet dan misschien in redelijkheid viel te voorzien. Bestaat de kans dat er helemaal geen nieuwe technisch directeur komt?
Ja, dat kan.
En dat het zo wordt ingevuld als het nu al is.
Ja, dat het zo blijft. Dat kan. Maar dat is niet... het heeft niet de prioriteit. Ze zijn wel echt op zoek naar iemand die dat na de zomer kan gaan doen. Die echt technisch directeur kan gaan worden. Maar ja, dat zeg ik. Als het heel goed bevalt en als het heel goed gaat deze zomer, deze transferzomer, dan heb je kans dat ze dat zo laten.
Ja.
Ze noemen het de lakmoesproef voor Gerry Hamstra. Die, het heeft natuurlijk best wel wat om het lijf. Want er gaan echt wel basisspelers vertrekken. En je zit met die financiële positie. Je netwerk, de slagvaardigheid. Nou goed, daar staat hij niet alleen in natuurlijk. Zullen wel meer mensen zich mee bezighouden. Sommigen dichtbij, sommigen iets meer op afstand. Maar... ja, dat wordt wel mooi en spannend om te zien.
Ja. Intrigerend zinnetje in je stuk was dat Ten Hag met Huntelaar kan lezen en schrijven. Dat is ook iets waar je allerlei dingen over kunt denken. Zou Huntelaar nog een reden kunnen zijn voor hem, een extra reden om te blijven?
Nou, dat denk ik niet. Maar het is wel zo, dat en dat zag je ook, weet je, dan is er een wedstrijd van Jong Ajax, weet je, dan staan ze met z'n tweetjes bij elkaar. En dan, ja, Ten Hag vindt het ook mooi. Hè? Die vindt het ook mooi om stokjes over te geven en informatie uit te dragen en dingen samen te bespreken. En hij heeft Huntelaar hoog zitten. Huntelaar heeft Ten Hag hoog zitten als trainer. Dus ja, ik vind dat allemaal weer mooi. Weet je, voor de club is dat prachtig en goed om te zien.
Ja. We gaan even kijken naar komend weekend. Want in feite kunnen we zeggen, de Eredivisie gaat even een break in. Er is geen competitieduel komend weekend, want we hebben de bekerfinale staan. De kans op de eerste hoofdprijs van het seizoen. Daarna gaat de competitie verder. En ik heb even opgeschreven allemaal wat de resterende programma's zijn. Ajax speelt daarna nog tegen NEC uit, PEC Zwolle thuis, AZ uit, Heerenveen thuis en de laatste speeldag Vitesse uit. PSV heeft nog voor de boeg Cambuur uit, Willem II thuis, Feyenoord uit, NEC thuis en PEC Zwolle uit op de laatste speeldag. Nou, hè? Ik weet niet of jij een gevoel hebt welk programma zwaarder is, maar... Wat is
nou, ja, mensen zeggen allemaal dat PSV een makkelijker programma heeft.
Geloof ik niet, toch?
Nee, want NEC uit of Cambuur uit, ja, dat is een beetje om het even. En ik denk dat Cambuur uit misschien nog wel lastiger is op het kunstgras.
Ja.
Wat was het? Dan PEC thuis. Ja, dat en Willem II thuis. Ook om het even, denk ik. Alleen dan denk ik dat AZ uit voor Ajax makkelijker is dan Feyenoord uit voor PSV.
Maar goed, en ja, wat zegt het allemaal?
Als je die drie wint en PSV wint niet bij Feyenoord, dan ben je er volgens mij al.
Wat betekent die gekke bekerfinale voor het restant van de competitie, denk jij?
Ik denk niet dat dat heel veel van invloed zal zijn, eigenlijk.
Nee?
Nee.
Kan er niet een ongelooflijke dreun uitgedeeld dat Ajax... worden?
Nou ja, ik denk dat als Ajax met 5-0 weer zou winnen van PSV, dan... Dan nog denk ik niet dat PSV enorm van slag zal zijn in die wedstrijd tegen die kleintjes.
Ja.
En andersom denk ik ook niet dat als Ajax hem verliest, dat ze dan helemaal in de war zijn dat ze titel gaan verspelen nog.
Ja.
Dus ik denk niet dat heel erg van invloed zal zijn op het titelstrijd.
Ja. Nee. Tussen nu en de volgende competitiewedstrijd heeft PSV wel veel te verliezen, Dick. Ze hebben donderdag natuurlijk die return tegen Leicester, de bekerfinale. Schmidt grossiert niet in de prijzen tot nu toe bij PSV.
Nee, maar het kan natuurlijk ook zo zijn. En daarom is het ook zo moeilijk om naar die programma's te kijken. Want je weet in deze fase van de competitie natuurlijk helemaal niet hoe ploegen ervoor staan. En hoe gretig ze nog zijn in bepaalde wedstrijden. Ja? Of je tegen een ploeg speelt die echt alles nog moet doen om niet te degraderen. Of een ploeg die zegt van nou, we kabbelen de laatste 1-2 weken rustig richting de play-offs. Of het seizoen is al helemaal voorbij.
Ja, want het is wel wat in die laatste speelronde. Als je stel dat het erop aankomt en je moet bij Vitesse uit of PEC uit. Ja, Vitesse uit klinkt moeilijker. Is ook een beter team dan PEC. Maar Vitesse speelt waarschijnlijk play-offs. Die willen dan misschien rustig aandoen. En PEC inderdaad, die willen dan misschien op die slotdag degradatie ontlopen. Of misschien daarna komt het je halen.
Een ploeg die voor zijn laatste kans vecht, wil je niet op die laatste speeldag.
En het kan natuurlijk ook gewoon heel goed zijn dat PSV de halve finales van de Conference League haalt. En dan wordt dat misschien wel de mooiste prijs voor PSV. En dan gaan toch veel kaarten misschien wel juist op die beker. Dat is ook helemaal niet zo gek, denk ik.
Nee.
Daarom is voorspellen nu in deze laatste fase. Kijk, we hadden het er net even over. Als je kijkt naar het spel van Ajax, dan zou je zeggen, nou, die kunnen gewoon elke wedstrijd nu verliezen. Zo wordt er gevoetbald.
Ja.
Maar afgezet tegen de prestaties voor de winterstop, doen ze het aanmerkelijk beter. Daarin speelden ze vaak goed. Maar toen zeiden we nog tegen elkaar van, als je zo goed voetbalt en toch wedstrijden verliest of gelijk speelt, word je nooit kampioen. Heel gek was dat, heel gechargeerd, want het spel was goed.
Ja.
Alleen ze speelden gelijk en nog een keer gelijk en ze verloren. Dus ja, zo word je nooit kampioen.
Ja. Ja,
nu spelen ze eigenlijk vaak matig. In ieder geval hele grote fases van wedstrijden slecht. Maar ja, alles wordt gewonnen.
Ja.
Eentje na.
De ironie is dat sinds de winterstop...
Dat is ironie, Menno, heel
goed. Ajax de best presterende ploeg is van Nederland. En het is ook heel, heel wonderlijk om te zien dat Ajax heeft er nu, geloof ik, van de laatste 13 wedstrijden 12 gewonnen in de competitie. Zo'n goede serie was er voor de winterstop niet. Dus wat dat betreft is het qua resultaten...
Dat is niet iets waarvan je zegt van, hey, dat komt voort uit heel goed voetbal.
Nee.
Nou ja, goed.
Nee.
En daarom, Ten Hag wilde... Ik heb het geprobeerd... Zaterdag na de wedstrijd toch over dat voetbal te hebben. En moeizaam. Maar dat wordt nu echt allemaal afgekapt.
Hij wil er niet aan.
Hij gaat er niet aan. Want hij gaat zelf namelijk ook niet... hij gaat echt nu voor die groep liggen. En hij gaat zelf natuurlijk ook niet meer iets veranderen in deze fase van het seizoen. Je gaat niet nu bouwen aan iets of zo. Weet je, het is nu echt overleven. Hij zegt, ik wil het alleen maar hebben over de wilskracht van mijn ploeg.
Ja.
Die is geweldig. Snap je?
Ja.
Dus dan gaat die deur dicht.
Ja,
ja, ja. Dat is ook wel... ik begrijp het ook wel.
Ja, ja. Hoe schat jij de laatste fase in met PSV? Gaan die nog veel punten verliezen eigenlijk, Bart?
Dat hangt inderdaad af van of ze doorgaan in de Conference League. Maar ik denk dat ze, als ze straks bij Feyenoord op bezoek gaan, dat ze het heel lastig gaan krijgen. De rest zouden ze gewoon moeten kunnen winnen, denk ik. Alleen, ja, Ajax heeft een voorsprong van 4 punten. Eigenlijk 5 als het doelsaldo meetelt. Dus als Ajax gewoon zijn wedstrijden blijft winnen, dan kan je al eigenlijk al bij AZ kampioen worden. Ja. Als PSV dan punten verspeelt bij Feyenoord tenminste. Maar ja, ik weet, voor mij persoonlijk voelt het niet meer alsof die titelstrijd heel spannend is. Ik heb daar eigenlijk wel heel veel vertrouwen in dat Ajax
die titel
gaat pakken. Ook al spelen ze niet heel goed. Maar
Wil je dat even afkloppen?
Als mijn gevoel niet goed is, dan zeg ik het hier ook. Ik weet nog wel dat we hier zaten naar Benfica uit. Dat jullie allebei best wel veel vertrouwen hadden. En toen zei ik, nou, 50-50, ik moet het nog maar zien.
Ja, ja, dat is waar. Het is waar. Ja.
En nu heb ik zoiets van, ja, mijn gevoel zegt dat het niet meer misgaat voor Ajax.
Nou, zover durf ik nog niet te gaan. En voor we schakelen over Dick. Wat was jouw allereerste bekerfinale? Weet je dat nog?
Poeh.
Denk eens even terug. De eerste KNVB-bekerfinale.
Ja, volgens mij was dat Wamberto.
Echt waar? Was dat de eerste als verslaggever?
Ja, de Kloeg. Grensrechter de Kloeg.
Ja, dat was 2002.
Ja.
Dus 20 jaar geleden. Maar was dat ook je eerste waar je ooit bij was? Of had je daarvoor als liefhebber, nee, als jongeling al?
Nee, maar dat is altijd, vind ik heel moeilijk. Heerenveen kan ik me nog eens een keer herinneren waar ik geweest ben.
Ja, dat was mijn eerste.
Dat was 1993 of zoiets?
1993, ja. Met een ongelooflijk feestelijke finale met Heerenveen als eerste divisieclub in de finale. En dat werd 6-2 voor Ajax, maar het was één groot volksfeest van twee kanten. Dat was een enorme blije finale. Met een soort fun express gingen we daar naartoe. En dat was mijn allereerste
keer. De eerste bekerfinale die ik me echt goed kan herinneren is 1999 tegen Fortuna Sittard, geloof ik. 2-0. Ja. Van Jesper Grunkje twee keer.
Jesper Grunkje.
Het was eigenlijk een heel slecht seizoen. Volgens mij werd Ajax vijfde of zesde. En toen was dat nog een soort troostprijs. Ja.
Ja. Ja. En jouw eerste dus de beroemde...
Ik kan me ook nog een bekerfinale herinneren dat Urbi en Manuelsson weg moest. Omdat zijn vrouw ging bevallen. Dat was volgens mij met Henk ten Kaat als trainer.
Tegen AZ toen?
Ja. Ja, ja.
Met die penalties.
2006 of zo.
Ja, komen altijd van losstaande verhalen ineens bovendrijven als het over finales gaat.
Ja, dat moet 2006 geweest zijn, denk ik, tegen PSV. Toen
dat kan ook nog.
Klaas-Jan Huntelaar.
Ja, dat was onder Blind.
Paul Voort. Oh ja, dat was onder Blind, ja. Ja, we hebben nog een lange strafschoppenreeks tegen AZ gehad.
Ja, dat was 2007.
Dat was
Davids de winnaar.
Ja, dat was die volgens mij.
Urbi was toen, die zat aan het kraambed.
Ja.
Ja. Ja. Mooie affiche voor de boeg. Ajax-PSV in de KNVB-bekerfinale. Voor een volle kuip met 17.500 Ajaxiden en 17.500 PSV'ers. Zo hoort dat. Dat mochten we vorig jaar eventjes niet beleven natuurlijk vanwege corona. Dit jaar zal dat weer wel zo zijn. En dan is die Nederlandse bekerfinale hoe lullig de weg ernaartoe soms ook is, met vier potjes waarvan twee tegen amateurclubs. Zo mooi is die finale toch eigenlijk altijd. Het is wel een happening, hè? We hebben toch eigenlijk best een toffe bekerfinale in een tof stadion.
Ja, je hebt de nummer 1 tegen de nummer 2 tegen elkaar. Beter kan je niet hebben qua finale.
Ja. Ja.
Je hebt ook wel eens gehad dat je of Feyenoord of PSV treft in de achtste of kwartfinale, maar... Ja, voor de neutrale toeschouwer en voor heel voetbal liefhebbend Nederland is dit gewoon...
We hebben nog één keer gekker gehad natuurlijk, die 2011. Dat Ajax Twente de bekerfinale was en een paar dagen later die verloor Ajax. Hè? En een paar dagen later won Ajax de competitiewedstrijd en was het de 30ste landstitel.
Ja.
Dat was wel heel bijzonder. Maar het is nu eigenlijk ook. Alleen zitten natuurlijk wat meer wedstrijden die daar nog achteraan komen in de competitie. Maar het is wel een heel... gek moment natuurlijk om elkaar te treffen.
Ja.
En dan ook omdat PSV zo drie dagen na de Conference League... Weet je, wat ga je dan doen, weet je, met spelers? We weten dat die Smit natuurlijk graag wisselt. En ja, hij zal nu wel moeten, denk ik. Het is denk bijna onmogelijk om met dezelfde elf twee keer te spelen.
Ja, en er staat ook met die 0-0 tussenstand tegen Leicester... er staat nog wel een gevecht voor de boeg, hè?
Ja, ik kan me wel herinneren dat 5 jaar geleden speelde... PSV en Ajax ook tegen elkaar. Dat was dan voor de competitie. En toen had Ajax op donderdagavond Schalke uit. En dat was echt... Het moest heel diep gaan daar. En dat liep gelukkig goed af. Maar toen waren ze zo vermoeid in die topper tegen PSV. Dat ze verloren daar eigenlijk 1-0 volgens mij. Maar het was eigenlijk een vrij kansloze wedstrijd.
Daar is ook de grote scheuring ontstaan toen met Peter Bos als trainer. Omdat er binnen de staf... veel mensen waren die vonden dat hij daar meer spelers rust had moeten geven. Met een ander team had moeten beginnen.
Ja.
En dat wilde hij niet. En daar is wel veel gedoe over ontstaan.
Ja, nou ja. Europese verplichtingen hebben in dit stadium van het seizoen, dat is een luxe probleem en daar heb je maar mee te dealen. En dat heeft vaak voor Ajax gegolden. In dit geval geldt het voor PSV. We gaan het zien, die bekerfinale tegen PSV zondag. Ik ga er naartoe met mijn zoontje Niek van 9 in de trein van de Ajax Kids Club. Dat is ook een primeur, zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En dan gaan we er een groot feest van maken.
Dan
en
krijg daarna... je een dispensatie voor
ik,
die.
Ja, ik heb een begeleider. Ik ben een begeleider ticket heb ik. Dus dat is... een rol die ik voor het eerst dan vervul.
Bij jij zo. Denkt dat die kinderen naar jou luisteren?
Dat gaan ze zeker niet doen. Nee. Nee, dat wordt een reis om nooit te vergeten. Volgende week gaan we het erover hebben in Brani de podcast. En daarna maken we ons op voor de bloedstollende eindsprint in de Eredivisie. Waarbij dan eerst NEC, Ajax en Cambuur PSV op de rol staan. Ik dank Dick Sintony en Bart Veenstra voor het komen naar de Johan Cruijffzaal hier bij het Parool. Ik bedank jullie voor het luisteren naar Brani de podcast en tot volgende week.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.